Laatste week waren wij in Exodus 16 bij vers 32 en 33, waar gezegd wordt dat een kruik, een emmer zeg ik ook wel eens, gomer, een gomer, vol met manna zou bewaard worden voor het aangezicht des Heren, tot bewaring voor uw geslachten, staat er. En dat is wat gebeurd is, want Aaron zette die voor de getuigenis ter bewaring, of tot bewaring. Dat is vers 34 van Exodus 16. En zo is het gebleven, want bij de Ark des Verbonds hoorde niet alleen deze kruik met manna, maar ook de bloeiende staf van Aaron, althans de staf van Aaron die gebloeid had. En in de Ark des Verbonds, maar dat is vanzelfsprekend lijkt mij, daar was het verbond. Dat wil zeggen, daarin lagen de stenen tafelen. Zover was het hier nog niet, overigens. Dat kon nog niet, want bij deze gelegenheid waren ze nog steeds onderweg naar de Sinaï en naar de wetgeving. En dus ook naar de instructies voor de bouw van de tabernakel. Maar ook naar het ontvangen van die twee stenen tafelen en wat het wel was. Zover was het nog niet, maar het wordt hier wel vermeld dat het de bedoeling was en dat het ook daadwerkelijk gebeurd is. Sommigen hebben daar problemen mee, maar als ik het moet uitleggen, dan moet ik u erbij vertellen dat deze verzen kennelijk geschreven zijn later. Dat wil zeggen later zijn toegevoegd aan het geheel. En datzelfde geldt dus inderdaad voor vers 35, dat kan moeilijk anders. Want daar staat, de kinderen Israëls aten man 40 jaren totdat zij in een bewoond land kwamen. Zij aten man totdat zij kwamen aan de palen van het land Kanaan. Met een verwijzing eronder naar Jozua 5 vers 12. Waar staat dat toen waren ze namelijk de Jordaan overgetrokken, dat toen het manna ophield. Dat wil zeggen, er kwam geen manna meer. Toen moesten ze leven van de opbrengst van het land. Maar dat is dus inderdaad 40 jaar later. En dit zijn dus blijkbaar ook woorden die vele jaren later zijn genoteerd. Begrijp je me goed? Elke geschiedschrijving vindt plaats na de gebeurtenissen. En anders is het geen geschiedschrijving. Zo simpel is dat. Dus het is altijd achteraf geschreven. En de vraag is, hoe lang achteraf? Ja, dat weet je maar niet. En dat er later nog eens een keer wat aan toegevoegd is, dat gaat met de meeste geschiedschrijving trouwens zo. Men schrijft het en iemand anders ziet het, of de schrijver zelf ziet het nog eens en neemt het nog een keer door en haalt er nog eens een regel uit en zet er nog eens een regel bij en dan zult het nog eens om. Dat is de normale gang van zaken. En soms is het iemand anders die dat jaren later doet en dan krijg je de uitgave van de tweede vermeerderde druk of zoiets. Enzovoort. Maar dat is hier ook gebeurd, ja. En hetzelfde geldt voor vers 36, waar dan toegelicht wordt en gomer is het tiende van een eva. Dan, en dat het later toegevoegd is, dat laat zich raden dat dat zo is. Ik heb het voor de aardigheid nagekeken, maar hoeveel is het dan? En dan wil je dat weten dus in, waarin wil je dat weten? In liters? Of wat? Maar ja, u weet, de Bijbelcommentaren, de naslagwerken die ik heb, die heb ik nogal lang. En voor het ik ze kreeg, heeft iemand anders zo lang gehad. Want ze zijn vaak tweedehands gekocht, wat dan ook, het is allemaal oud. En daar staat dan in dat een gomer of een eva, dat is gelijk aan dit en dat en zus en zo. En dan weet je nog niks, omdat je al die andere inhoudsmaten ook niet kent. Dus ik weet het nu nog niet eerlijk gezegd. Dan moet je weer een moderne, door de EEG goedgekeurd, EG, weet je veel, Europese Unie goedgekeurd naslagwerk hebben waarin dan Er staat hoeveel ons het is. Nee, ons kan ook niet, want ons mag niet meer, dat weet u. Dat hebben ze ons in Brussel, vanuit Brussel ook verboden. Dus ja, het wordt toch altijd moeilijk met die maten en gewichten. En dat is precies wat ik u vertellen wil. Niet hoeveel het precies is, maar dat dit vers 36 hierna ooit erbij gezet is om aan te geven hoeveel een gomer eigenlijk vroeger was. Want dat is men in de loop van de tijd ook vergeten. Nou ja, zo lees je in Genesis al waar Sodom eigenlijk was. Dat is waar nu het Zoutmeer is. Of waar het dal was van zo. En waar nu het Zoutmeer is enzovoort. En het wordt beschreven binnen een context waarin van die dingen nog helemaal geen sprake was. Dat is gewoon later toegevoegd. Moeilijker mag je niet wezen hoor. Want we hebben toch niet over de inspiratie van de Bijbel en of het wel het woord van God is. Dat is het. En of het dan later toegevoegd is. Ik moet u zeggen, het boek Matthäus is ook pas later toegevoegd hoor. Toen bestond Genesis al lang bedoel ik. Het is allemaal pas veel later toegevoegd. Hele boeken zijn er later toegevoegd. Dus dat hoeft echt allemaal geen probleem te zijn. Waar nog bij komt dat voor zover Mozes iets geschreven heeft, is het ook later toegevoegd. Nou ja, in elk geval voor wat betreft het boek Genesis. Want ja, dat weet iedereen. Mozes komt in het boek Genesis niet voor. Dat is om voor de hand liggende redenen tamelijk onmogelijk. En wij schrijven het boek toe aan Mozes. We hebben het over de vijf boeken van Mozes. We beginnen met Genesis. Maar het kan best zijn dat Mozes het boek Genesis ooit een keer uitgeschreven heeft. Maar dan toch heeft hij het grotendeels overgeschreven van wat al eerder geschreven was. En hij zal er ook het een en ander aan toegevoegd hebben. Hoewel dat ook best later gebeurd kan zijn door iemand als Ezra, die wordt er nogal eens van verdacht. Uit de dagen van de Babylonische ballingschap en daarna. Dit is een interessante studie, maar ik vind het zonde van mijn tijd. Dan moet je namelijk het boek Genesis zoals in het bezit van de Samaritaanse overlevering zou je moeten vergelijken met het boek Genesis uit de Joodse overlevering. Want dat uit de Samaritaanse traditie moet geschreven zijn voordat er maar een Joodse traditie überhaupt bestond. Dat is gewoon een tijdrekenkundige kwestie. En dan kun je checken of iets misschien door iemand als Ezra in de dagen van de Babylonische ballingschap is toegevoegd of niet. Want als hij dat gedaan heeft, dan zou je die toevoeging dan toch niet moeten kunnen terugvinden in de Samaritaanse versie van de Torah. Maar als u het nuttig vindt om dat na te zoeken, zou ik zeggen, ga uw gang. Ik ben heel geïnteresseerd. Ik wil graag weten hoe het uitpakt en hoe dat zit. Maar ik ben zo'n studie nog nooit ergens tegengekomen. Hoe voor de hand het ook zou liggen, overigens. Maar het zijn thema's die men verdrongen heeft, maar als u nog serieus wilt promoveren, dan zou dat misschien nog een mogelijkheid zijn. Kost wat, maar dan heb je ook wat, niet waar? Nou goed. Ik weet wel zeker, want zover ben ik wel gekomen, dat een gomer ruim voldoende is voor één persoon per dag om daarvan te leven. Maar ja, daarvoor hoef je geen wetenschappelijke studie te volgen, want het bewijs daarvoor is namelijk in de loop van die 40 jaren geleverd. Een gomer per dag keeps the doctor away. Of voor is die ook alweer? Zoiets. Dus ik neem aan dat u dat verder ook wel goed vindt. Daarna komen wij in Exodus hoofdstuk 17. Daar volgt het een en ander en zo heet het ook. Dat er namelijk wat volgt, namelijk, daar kom ik nog wel op terug. Bovendien begint het hoofdstuk met daarna. Dat wil zeggen, er volgde nog wat. Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin op het bevel des Heren en zij legerden zich te Rafidim. En daar was geen water. Hè? Dat daar nu, dat slaat nergens op. En daar was geen water voor het volk om te drinken. Het is interessant trouwens dat je eerst leest de kinderen Israëls en daarna het volk. Want dit is de tijd, dit is de tijd daar in de woestijn. Het is de tijd dat die begint met de kinderen Israëls. Eigenlijk had het moeten zijn de zonen Israëls, want dat woord wordt gebruikt. Kinderen zijn minderjarigen, maar hier waren natuurlijk minderjarigen bij, maar dat is niet het punt. Het zijn volwassen mensen in principe, al hebben ze dan eventueel kinderen, maar het zijn de zonen Israëls. Heel de Bijbel door, tot en met het Nieuwe Testament aan toe, lees je over kinderen, terwijl er in de grondtekst staat zonen, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Inderdaad, het woord begrip kinderen bestaat ook en komt ook voor en is gewoonlijk ook als zodanig vertaald. Dat wil zeggen, men maakt het onderscheid niet. Maar ik zeg het maar met grote nadruk, als het gaat over kinderen Israëls, heet het gewoon zonen Israëls. Maar wat die vertalers toch hebben met het woord kind, ze hebben bezwaar tegen zoonschap of zo. Ik weet niet wat het is, maar het is een soort afwijking. En dat is nooit meer goed gekomen, ook in latere Bijbelvertalingen niet. Sommige wel, maar meestal niet. Als gevolg daarvan zitten we nog steeds met het idee dat wij nieuwtestamentische gelovigen Gods aangenomen kinderen zijn. En dat God dus onze stiefvader is. Want dan staat er toch in de vertalingen, er staat dan dat wij deel hebben gekregen aan de aanneming tot kinderen. En we hebben de geest ontvangen, de geest van de aanneming tot kinderen. En wij verwachten de verlossing van ons lichaam en de aanneming tot kinderen, enzovoorts. En dat heeft een heleboel kwaad aangericht in het begrijpen van de Bijbel, terwijl in werkelijkheid het heeft met het begrijpen van de Bijbel niet eens wat van doen. Het is gewoon taal. Het is gewoon zeer slordig taalgebruik. Het zal wel cultuur bepaald zijn. Maar goed, daar gaat het me nou allemaal niet om. Maar daar in het Nieuwe Testament, daar gaat het niet over aanneming tot kinderen, maar tot zonen. En bovendien niet aanneming, maar aanstelling tot zonen. Want het heeft met afkomst helemaal niks van doen, zelfs maar. En zeker niet met dat wij maar zijn aankomen lopen bij God, zal ik maar zeggen. En dat God toen gezegd heeft, weet je wat, dan kom jij er ook maar bij. Ik heb al zoveel kinderen, kom er ook maar bij. Is goed voor de kinderbijslag. En weet ik veel. Nee, wij zijn uit God geboren en door God verwekt. En daarom zijn wij kinderen Gods, maar die teksten die ik aanhaalde, die gaan niet over kinderen, die gaan over zonen. Wij zijn kinderen en wij verwachten voor de toekomst de aanstelling, dat woord staat er ook wissenwaardig, de aanstelling tot zonen. Of gewoon zoonstelling, of met begrippen uit het Oude Testament, de aanstelling in het eerstgeboorterecht, want dat is wat het is. Laat dat vooral tot u doordringen. Die woorden, die begrippen moet je kennen. En je moet er net als ik over struikelen dat er staat de kinderen Israëls, omdat je weet dat dat er niet staat. Het zijn de zonen, namelijk de erfgenamen, want dat is de eerste betekenis, eigenlijk de enige echte van het begrip zoon. Erfgenaam. Er is geen ander woord voor erfgenaam in het Hebreeuws, hoor. Je komt het wel eens tegen, een woord dat met erfgenaam vertaald is of met erfenis, maar dat is het woord voor bezit. Een bezitter. Als Abraham zegt, deze Damaskene zal mijn erfgenaam zijn, dan zegt hij, deze Damaskene zal mijn bezitter zijn. Dat wil zeggen, die zal mijn bezit overnemen. En die zal dus mij bezitten, nadat ik dood ben met heel mijn hebben en houden. En toen zei hij, nee, je krijgt een zoon die uit je lijf voortkomen zal, enzovoort. En die heet Isaac. Wordt op voorhand gezegd. Zo ging dat. Het was Genesis 15. Dus je moet die begrippen goed kennen. De zonen van Israël heten ze. Maar wat ik eigenlijk zeggen wilde was dit. Ze heten zonen van Israël. Dat is een verzameling ongeregeld. Met een gemeenschappelijke afkomst. Wij noemen zoiets ook een volkstam of zoiets. Dat is een verzameling volk met een gemeenschappelijke voorvader. Maar hierna worden ze een volk. Of hierdoor worden ze een volk. Tegen dat ze Kanaan binnentrekken, maar dat is 40 jaar later, zijn ze geworden tot een volk. Niettemin heten ze nog steeds zonen van Israël. Maar ze heten dan ook uitdrukkelijk het volk Israël. En hier vind je de beide termen achter elkaar. De ganse vergadering van de zonen van Israël naar een dagreizen, togen uit de woestijn Zin op het bevel des Heren. U begrijpt hoe dat gaat. Die wolkolom kwam ineens beweging in. Dus toen was het jongens inpakken en wegwezen. Tegen de taxichauffeur, volg die wolk. Of zoiets. Zoals je dat ziet in films, weet je wel. Nou goed. Zo ging dat. En zij legden zich te Rafidim. En daar in Rafidim was geen water voor het volk. Nou is het ineens het volk. Om te drinken. Er staat overigens in dit vers. Daarna toog de ganse vergadering. Dat daarna wil zeggen dat er verband is met het voorgaande. Ik kom er later wel op terug. Maar het wil zeggen dat er verband is met het voorgaande. Je moet het bij elkaar lezen. Het is ook makkelijk genoeg. Want hoofdstuk 16 gaat over dat ze niks te eten hebben. En dit stuk gaat over dat ze niks te drinken hebben. Het hangt met elkaar samen. Maar het staat er ook. Daarna. En er staat er daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls. Naar hun dagreizen staat er tussen. Als je het weglaat, mis je niks. Zodat de vraag is, waarom staat het ertussen? Nou, soms krijg je op zo'n vraag geen antwoord. Maar vandaag krijgt u wel een antwoord. Naar hun dagreizen. Want de reizen van dit volk worden geïnventariseerd, opgesomd in nummer 33. Staat er niet bij, hè? Nee. In nummer 33, dat is voor de statistiek, zeg ik altijd, voor de geschiedschrijving of voor het Nationaal Archief. Dat is hoofdstuk 33 van nummer 1. Waarboven staat, verhaal der reizen en legerplaatsen der kinderen Israëls van Egypte af tot aan het land Kanaan. Dat is inderdaad tot aan het land Kanaan, want ik meen dat men niet verder komt dan de vlakke velden der Moabieten aan de Jordaan van Jericho, zodat het ook heet de vlakke velden van Jericho. Vervolgens. Dat staat in vers 50. En daarna staat er, en spreekt tot de kinderen Israëls, wanneer gelieden over Jordaan zult gegaan zijn in het land Kanaan, maar dat moest nog gebeuren. En voor uw tijd krijgen we dus die reizen, en die heb je hier dan, in nummer 33. En ja, het is lastig om het zo te bespreken, maar dan blijkt dat niet alle etappes, om zo te zeggen, dat weet u, dat is een dagmars, een dagreis, een etappe. Dat niet alle etappes in Exodus vermeld worden. En omdat het niet gebeurt, wordt het hier in Exodus 17 vers 1 ingevuld met de term naar hun dagreizen. Want wat er staat in Exodus 17 vers 1, dat klopt wel. Zij reisden uit de woestijn Sin en zij legerden zich te Rafidim. Maar dan ben je toch een paar dagreizen verder. En dat staat er ook, naar hun dagreizen, meervoud. Want kijk, in nummer 33 ben je in vers, even kijken, ben je in vers 8 in het midden, dan wel door het midden van de zee. Want dat staat daar. Vers 8 van nummer 33. Zij verrijzen van Hachirot, dat wil zeggen P. Hachirot heet in de bijgelegenheid, bij Hachirot en gingen over door het midden van de zee naar de woestijn. En daarna gingen ze dus vervolgens 3 dagreizen in de woestijn Etam en legerden zich in Mara. Dat is de eerste keer dat ze het legerkamp opslaan in Mara. En dat is precies wat in Exodus 15 vermeld staat. Dat is in vers 22 van Exodus 15. Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af. Daar waren ze net doorgetrokken. En ze trokken uit tot in de woestijn Sur. En ze gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. En toen kwamen zij te Mara. 3 dagen... in de woestijn en toen kwamen ze te Mara. En in nummer 33 was het. Zij gingen 3 dagreizen in de woestijn Etam en legerden zich in Mara. Die heb je toch, hè? Dat komt netjes overeen. En daarna staat er in nummer 33 vers 9. En zij verreisden van Mara en kwamen te Elim. En in Elim waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. En zij legerden zich al daar. Dat is overeenkomend met Exodus 15 vers 27. Klopt precies. Want daar staat, toen kwamen zij te Elim. En al daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. En zij legerden zich al daar. Aan de wateren. In Elim, bij die waterfonteinen. En in Numeri gaat het verder. In vers 10, waar staat, en zij verreisden van Elim en legerden zich aan de Schelfzee. Kun je het je voorstellen ongeveer hoe het was? Men trekt die, ik hoop dat u het kaartje bij de hand hebt ergens. Ze trokken door de Schelfzee, zijnde de golf van Akaba, en reisde toen min of meer in zuidelijke richting. Ja, en die Schelfzee die strekt zich nog honderden kilometers uit naar het zuiden, dus die ben je voorlopig niet kwijt. Als je een beetje meer landinwaarts langs reist, oké, dan leger je niet aan de Schelfzee. Maar als je een beetje rechts aanhoudt, zal ik maar zeggen, dan zit je zo weer aan de kust. En dat is dus wat gebeurt. En dat blijft ook al die 40 jaren zo. Bij betrekkelijke regelmaat zijn ze weer eens gelegerd aan de Schelfzee. Hetgeen erg interessant is, omdat ze van die Schelfzee zo'n klein plaatselijk meertje gemaakt hebben. Ergens aan de oostkant van Egypte, weet u nog. In de buurt van waar nu het Suezkanaal ligt. Enzovoorts. Maar hoe je daar elke keer weer kunt terugkomen met het hele volk en daar weer kunt parkeren. Kamperen, zoiets. Dan een legerkamp kan opslaan, ja, dat lijkt mij toch een beetje een sterk verhaal. Dus blijf ik toch bij de alternatieve lezing dat ze inderdaad door de Schelfzee trokken, maar het was wel de golf van Akaba. En dan naar het zuiden toe, nou ja, en een beetje naar het oosten, zuidoosten, daar kom je naar Sinaï, maar een deel van de route gaat dus weer gewoon langs de kust. Dat ligt voor de hand, want er zijn daar bergen. Dus als je bestaande wegen volgt, die van de schaapherders enzovoort, die Mozes gekend moet hebben, omdat hij daar in dat gebied de schapen van Jethro, het land Midian, de schapen van Jethro gehoed heeft enzovoort. Dan gaan ze langs die wegen, langs die routes, en die lopen al gauw langs het water. Eenvoudig omdat dat gewoon lekker horizontaal loopt. Dan hoef je niet bergje op en bergje af. De zeven heuvelen weg over. Voor huiswerk krijgt u mee de vraag: hoeveel wegen in Nederland worden in de volksmond aangeduid als de zeven heuvelenweg? Er zijn er nogal wat, heb ik gemerkt. Ik ben het tel kwijt. Maar goed, dat is op en af. Dat is populair bij de fietsers trouwens. Hè? Dat is beter dan in de Pyreneeën te gaan fietsen. Dus dat doen ze dan over de zeven heuvelenweg, waar het maar is. Ergens, waar dan ook in Nederland, zijn er genoeg. Ja, achter Wezep ligt er ook een, ja. Inderdaad. Maar goed. Dus langs de kust en daar legden ze zich. Maar dat staat hier wel in nummer 33. Zij verrijsden van Elim en legden aan de Schelfzee. Maar dat staat niet in Exodus. Die fase. En er komt er nog een. Vers 11. En zij verrijsden van de Schelfzee en legden zich in de woestijn. Sin, dat waren dus twee reizen, twee dagmarsen. En in Exodus vind je dat niet terug. In Exodus 16 vers 1, want zover ben je nu, staat gewoon: toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de woestijn. Zin. Want er staat ook niet dat het één dagmars was. Het waren dus twee. En er zat nog een kampplaats tussen. Heb je dat? Het is niks moeilijks. Het is ook niet iets tegen strijders. Per slot staat er niet bij in Exodus dat er geen kampplaats is overgeslagen. Het verhaal gaat gewoon verder. En er zit nog een andere kampplaats tussen. Maar het klopt wel. Zij verrijzen van Elim en kwamen vervolgens in de woestijn Sin, al waar zij zich legerden. En toen hadden ze niks te eten en toen kwam het manna. Heb u dat? Kortom, in nummer 33 zit er nog een kampplaats tussen. En dan weer nummer 33, zij verrijsden uit de woestijn Sin. Volgende dagmars. En zij legerden zich in Dofka. Maar die vind je in Exodus ook niet terug. En zij verrijsden van Dofka en legerden zich in Alus. Dat was vers 12 en 13 van nummer 33. En die vind je ook in Exodus niet terug. En zij verrijzen van Alus en legerden zich in Rafidim. En nou heb je weer aansluiting met de geschiedenis in Exodus. Alleen in Exodus worden die tussenliggende twee plaatsen, Dofka en Alus, dus niet vermeld. Daar staat gewoon in 17 vers 1. Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen, uit de woestijn Sin op het bevel des Heren en zij legerden zich te Rafidim. Maar daar waren nog twee legerkampen tussen. Heb je dat? Nee, op de kaart kun je die plaatsen natuurlijk niet vinden. Maar je kunt wel op de kaart, op het kaartje zien ongeveer hoe het is. Ze zijn daar die golf van Akaba over en trekken dan naar het zuiden, min of meer. Naar de Bersini. Nou, daar zijn trouwens wel kaarten van, tekeningen van, maar het is niet algemeen geaccepteerd dat de doortocht door de Schelfzee de doortocht door de golf van Akaba was. Het is volstrekt afwijkend van de algemene opvattingen. Al moet ik u zeggen, maar misschien heb ik dat gedaan, sorry dan. Al moet ik u zeggen, want ik heb u nou net verteld, mijn naslagwerken zijn gewoonlijk nogal oud. ze jonger zijn dan 100 jaar, dan zijn het moderne boeken. Ik heb het over de naslagwerken. En daar staat gewoon in dat met betrekking tot de uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn enzovoort, zijn verschillende theorieën. En die worden dan uiteengezet met kaartjes en al erbij. En één van die theorieën is wel degelijk dat het was door de golf van Aqaba enzovoort. Dus het, laten we zeggen, het verhaal van Jonathan Gray, of welke naam we er maar aan hangen. Dat is op zich niks bijzonders. Het is gewoon een van de klassieke alternatieven. Maar u weet, het gaat. Wij willen eenheidsworst na de Franse overheersing helemaal. Alles moet hetzelfde, we moeten alles hetzelfde geloven en dat soort dingen meer. En geen ruimte voor afwijkende meningen of zoiets. Daar hebben we het onderwijs voor uitgevonden, dat iedereen alleen maar dat ene ding leert. En dat is het dan. En dus worden de alternatieven weggeredeneerd. Bovendien, we moeten aan het toerisme denken. En er is nu eenmaal een woestijn die genoemd is, de woestijn Sinai. Omdat nu eenmaal Helena, die weliswaar van hoge kom af was, maar wat ze van de Bijbel wist, weet ik niet. Maar Sint-Helena, dus je mag er geen kritiek op hebben. De moeder van keizer Constantijn, die heeft gewoon de plek aangewezen. En die zegt, dit is de Sinai. Ik vertel het nu veel te eenvoudig en ik doe haar waarschijnlijk onrecht. Maar ja, vrouwen hebben het wel eens vaker bij het verkeer. Nou ja. Mannen ook. Ja, oké. Dan hebben we dat ook weer gehad. Maar ze heeft gewoon dat aangewezen en dat hebben we maar geslikt. En toen hebben we die hele woestijn daaromheen maar genoemd de Sinaï-woestijn. En zo heet die tot vandaag nog. En daar kom je dus nooit meer van af. En al het andere is nou natuurlijk ketters. Maar ja, ik reken me graag tot de ketters. Ik voel me daar wel mee verbonden. Dus ik heb daar geen probleem mee. Ze gingen de golf van Aqaba over. En dan rechtsaf, dat wil zeggen zuidoostelijke richting. Naar Jebel El-Lons. Die nog steeds zo heet. Jebel El-Lons. Ze spraken al heel vroeg Engels daar, denk ik wel eens. Jebel El-Lons. Dus de berg, de Kipfel. Jebel. En hoe heet zo'n ding in het Nederlands? We hebben geen naam. Nee, we hebben die dingen in Nederland ook niet natuurlijk. Hoe heet zoiets? Hè? Is er geen Nederlands woord voor? Voor een kipsel? Nou ja, daar kom ik wel eens op. Het zal wel gevel geworden zijn. Maar vooruit. Maar zo'n rotspunt enzovoort. Een berg. Jebel El-Lons, de berg van de wetten. Los. Als je het in onze letters opschrijft, zo staat het ook op kaarten, dan is het L-A-W-Z. En als je van de Z een S maakt, dan heb je het Engelse meervoud van wetten. Dus ik zou niet weten waarom het dat niet is. Het ligt voor de hand, daar is dat dus. Er zijn veel meer argumenten, maar die laat ik me buiten beschouwing. Maar in die route hielden ze dus aan de rechterkant ongeveer, hielden ze de Schelfzee, waar ze nogal eens parkeerden. En zo kwamen ze onderweg naar de berg Sinai, de berg die in Midian lag, volgens Exodus, dat hebben we eerder besproken, en die in Arabië ligt volgens de Galatenbrief. Een berg in Arabië. Nou, dat klopt precies, daar is het, ja. Midian, geen probleem. Goed, kortom, de lijst in nummer 33 is veel completer dan wat wij in Exodus vinden, of ook wat wij in het verslag in nummerie vinden. Deze opsomming is vollediger en komt ook tot een totaal van 42 kampplaatsen van Israël. Alvorens het beloofde land binnen te gaan. En bij dat getal 42 gaan toch waarschijnlijk hier en daar lampjes branden en zo. Want het is inderdaad na 42, eventueel zelfs na 2x 42, dat men definitief het beloofde land zal binnengaan in de toekomst. Na de 70ste week van Daniël van 2x 42 maanden. 42 leidt tot de ingang in het beloofde land, in de erfenis en zo verder. Maar goed, die maar even terzijde. En dan terug naar Exodus 17, daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar in overeenstemming met hun dagreizen. Soms denk ik dat de term naar hun dagreizen gewoon betekent zoals vermeld in nummer 33, waar we al die dagreizen hebben. En ze togen uit de woestijn Zin op het bevel des Heren, logische wijze, en zij legden zich na twee tussenliggende kampplaatsen, legden zich de Rafidim, waar geen water was, want dat is een volgende thema, volgende item, dat hier besproken gaat worden. U wilt waarschijnlijk weten wat Rafidim betekent. Dat is makkelijk te zien. In eerste plaats, het is een meervoud, want dat IM, dat weet u langzamerhand, hè? Dat is een meervoud. En verder, ja, wat het precies betekent. Het betekent zoiets als vlakten. Of als uitbreidingen. Dat zal wel helemaal de basale betekenis van het woord zijn. Iets van wat zich uitbreidt. Daar ontstaat, als ik zo gebaren erbij. Ik spreek nooit met mijn handen. Maar ik probeer het allemaal verbaal te doen. Maar als ik het met mijn handen doe, dan krijg ik uitbreidingen en hetzelfde gebaar zou ik geven als ik zou zeggen vlakten. Nou ja, dat is het dus. Soms wordt het ook opgevat, in sommige handboeken staat dan, dat betekent verschrompeling. Maar ja, als iets verschrompelt, dan zakt het in elkaar, dan hou je een vlakte over, dus dat is wat het is. Vlakten. En de vertaling met spreiden zal u niet verbazen. Vertaling met zwak worden vervolgens ook niet dus. Want dat is in elkaar zakken en dan wordt het vlak. En daarna moet je er maar in ieder geval uit concluderen dat het gebied van Rafidim een vlak gebied was. Waarom ook niet? In de buurt van water heb je dat nogal gauw. Een vlak gebied, een vlakke plaats. Je kan er dan ook rustig kamperen. En soms denk ik ook, je moet wel oppassen, want het loopt het risico dat zo'n vlakte vol ligt met dorre doodsbeenderen. En met de vraag of die beenderen ooit nog levend worden. En dat rijmt toch redelijk op deze geschiedenis. Want Israël komt hier dus kennelijk in zo'n vlakte die zich uitstrijdt met brandend zand in de woestijn. En je weet wat de volgende uitdrukking is dus, hè. En nergens water. Ja, brandend zand en nergens water. Ja, nou, daar waren ze dus, dat is wat het is. En daar word je zwak, ziek en misselijk van. Want dat Rafidim hangt ook samen met Rafa. En dat heeft aan de ene kant de betekenis van zwak worden, maar aan de andere kant wel degelijk van genezen. Genezen is een zwakmakend procedure. Is u dat wel eens opgevallen? Als je aan het genezen bent, dan ben je tamelijk zwak. Dan komt er al je krachten gebruikt worden voor het genezingsproces. Populair gezegd. Zo werken die dingen. Wij merken daaraan trouwens dat we ziek zijn, maar in werkelijkheid ben je dan aan het genezen. Ben je aan het vechten tegen de ziekte. Taal is een lastig ding. Rafa. Maar goed. Rafidim. Vlakten. Dat wat zich uitstrekt en dat wat nogal vlak is. En het is eigenlijk ook de uitbeelding van de dood. De kans is groot dus dat zo'n uitgestrekte vlakte inderdaad dood is. Ik heb nog eens een keer zo'n uitgestrekte vlakte gezien in het noorden van Namibië. Dat was een zoutzee. Dat was een groot meer, want het is droog. Een zout. Dat zal wel, water verzamelt zich daar, maar het verdampt door de zon, dus het droogt uit en dan krijg je zout. Zoals ook de dode zee een zoutzee is. En ik ben nooit in Utah geweest, maar daar heb je een grote zoutvlakte, net zoiets, net zo meer, en het is zout. En je schijnt er goed, je schijnt er heel hard te kunnen gaan op de zoutvlakte van Utah. Dat doen ze altijd die snelheidsrecords. Maar proberen met een motorfiets de geluidsbarrière te doorbreken enzovoort, dat soort dingen. Dat is wel grappig. Leuke dure hobby, decadent. Maar toch, ja, ik vind het wel leuk eigenlijk, zulke dingen. En als het daarna mislukt is, komt het voertuig als zodanig in Bewley te staan in Engeland. Dan kun je het daar gaan bekijken. Het ziet er mooi uit hoor, in het museum daar. Deze in de buurt van Southampton. Als je in de buurt komt, moet je eens naartoe gaan. En dat ik oud word, weet ik, want de laatste keer dat ik er was, stond mijn oude zijspancombinatie stond daar. In het museum. Nou, ja zeg. He, mijn BMW R60. Dan ben ik toch aardig oud. Iemand zei, je kan net zo goed zelf ook blijven. Maar dat mocht niet. Hoor. Maar toen man. Zoiets. Wat ik bedoel te zeggen is dat een vlakte zo is een uitbeelding van de dood in de Bijbel. Vandaar dat je in Ezekiel 37 dat verhaal vindt. Nou, het is vertaald met vallei. En dan denken wij dat het weer een dal is, maar nee, vallei, je hoort het aan het woord, is een vlakte. Dat VL, dat is helemaal vlak. Zover je kan kijken, tot aan de horizon. De vlakte, de vallei, in Oud-Nederlands was vol met dorre doodsbeenderen. Het allitereert mooi, maar het ziet er echt niet mooi uit hoor. En toen was de vraag, zullen deze beenderen wederlevend worden? Klinkt ook mooi, zullen deze beenderen wederlevend worden? Nou ja, zo ziet het er niet uit. Maar Jeremia, nee, het was Ezekiel. Ezekiel is bekend met dit soort strikvragen. En die antwoordt gewoon met, gij weet het, heren. U zult het wel weten, zeg het me maar. En toen zei de Heer ook hoe het zou gaan. Zouden levend worden, maar niet zonder slag of stoot. Wel een beetje ingewikkeld. En wij leven in deze dagen van dat ingewikkelde proces onder andere. Van hoe dat weer levend moet worden. Maar het wordt niet levend in onze dagen, vergis je niet. Dat komt pas in de toekomst. In onze dagen zijn wij... staan wij erbij dat die beenderen wel tot elkaar komen en weer een lichaam vormen. Dat is mooi, dat zal wel een... Dat is iets wat ze in Brussel ook voorstaan, dat al die beenderen bij elkaar komen en dat het één groot lichaam wordt. Het heet dan Verenigd Europa. Maar ja, daar in Ezekiel 37 ging het in de eerste plaats om Joden die uit de hele wereld samenkomen. Dat is maar een deel van de toepassing hoor. Maar ze komen samen en ze vormen inderdaad weer een levend lichaam. Wij noemen dat de Joodse staat. Toen mochten we dat niet meer zo noemen. En ik geloof, wat was het gisteren of eergisteren was het in het nieuws. Dat ze in de staat Israël bezig zijn met een wet aan te nemen. Waarin de staat tot Joodse staat moet worden verklaard. Hetgeen natuurlijk stuit op de tegenstand van de ongeveer 20% Arabische bevolking van het land. En omdat het natuurlijk racistisch is, dat mag niet. Als je konijnen fokt, prima. Maar bij mensen mag je het daar niet over hebben. Over verschillende rassen en over het ene ras is goed geschikt voor dit en het andere is goed geschikt. Maar met honden heb je dat, hè. De ene hond jaag je zo'n konijnenhol in om konijnen eruit te jagen. En de andere hond gebruik je om de kudde bijeen te houden enzovoort. En nog een andere hond die gebruik je om neergeschoten eenden. Of wat je maar neergeschoten hebt dan te apporteren, heet dat. En sommige hondensoorten zijn lief voor kinderen en andere hondensoorten al helemaal niet. En dat je ook mensensoorten hebt die lief zijn voor kinderen, ja, dat mag je niet zeggen. En dat je ook mensen hebt die geschikt zijn, mensensoorten die geschikt zijn om de kudde bijeen te houden enzovoort. En andere mensensoorten zijn uitnemend geschikt voor het apporteren. Zeg je, halen, apport, maar dat mag niet. Want wij vinden dat ongepast. kwam laatst een plaat tegen, die binnenkort hou ik u er wel voor. Maar hier kwam ik een grammofoonplaat tegen van, heel verhaal. Maar hij kwam ik een grammofoonplaat tegen van Johnny Jordaan, zingt geestelijke liederen, zoals in het Nederlands, zoals daar zijn met Ruud Wouter Kruis en zo, en He Touched Me, in de Nederlandse vertaling, en nog zo wat liederen, dat wist u niet, hè? Nee, ik ook niet, maar stond genoeg, maar ja, echt wel. Maar er staat één lied op wat er volgens mij niet bij hoort. En dat is één laatste lied op de plaat. En daar zingt hij samen met een kinderkoor, zingt hij In de hemel zijn we allemaal gelijk. Ik weet niet welke communist of socialist dat lied in elkaar gestoken heeft, maar... Dat is een marxistisch ideaal. Niet een Bijbels ideaal, echt niet. Maar goed. Maar ik moet terug naar het onderwerp. Hè. De vallei moeten we het over hebben. Is een beeld van Rafidim, dus de dood. En wat zag je in de vallei van Ezechiël 37? Een vlakte met dorre dalsbeenderen. Hier heb je zo'n uitgestrekt, dat is wat Rafidim betekent, uitgestrektheden, meervoud, hè. Vlakten. In de zin van meervoud van uitgestrektheid. Hè? Dat weet u, hè? Pluralis extensionis. Tot aan de horizon. Je kunt het ook meteen een eeuwige vlakte noemen. Zo helemaal groot vol. En wat zag Ezechiël? Er lag vol met dorre. Dan is er geen water, hoor. Dorre doodsbeenderen. En hier ben je in Rafidim, een vlakte. En inderdaad, het is geen water. Dus het is een kwestie van tijd en dan ligt het dal vol met dorre doodsbeenderen. Nou, het volk komt om daar. Het is een beeld van de dood, opnieuw. Er is geen leven. Want weet u wat het is? Dat volk wordt wel verlost uit Egypte, maar nou moet het in leven gehouden worden. Dat is het hele punt. En zo is het met uw en mijn verlossing trouwens ook. Want er bestaan weliswaar allerlei theorieën en verkondigingen en wat het maar was allemaal met een sterk religieuze inslag. Maar de enige redding die werkelijk redding is, bestaat daaruit dat wij wedergeboren worden. Dat wij nieuw, eeuwig leven ontvangen en niet meer zullen hongeren en niet meer zullen dorsten tot in eeuwigheid. Met dank aan de Samaritaanse vrouw die goed had opgelet. Heb u die nog? Nee, wat ik u sta te vertellen is dat het heel leuk is als uw zonden vergeven zijn, want daar heb je in de praktijk niks aan. Echt niet? Maar, nee, want dood ga je toch. En als er geen opstanding is, schreef Paulus aan de Korintiërs, als er geen opstanding is, ja, dan zijn degenen die inmiddels overleden zijn dus verloren. Dat staat er. En ze wist dat. Moeten je zonden dan niet vergeven worden? Jawel, het recht eist dat, maar daarmee ben je niet behouden. Daarvoor moet je nieuw leven ontvangen. Zie? En dat ligt vast niet in de kruisiging van de Heer Jezus. Daarin ligt vast vergeving van misdaden. En daarom rekent God de mensheid de zonde niet toe en laat hij het op zijn beloop. Voor hem is het een afgedane zaak en heeft hij het een en ander geregeld. Of je daar blij mee moet wezen? Ja, voor jezelf wel, maar voor de wereld als zodanig niet dus. Eigenlijk. Dan rekent de zonde niet toe. Nee. Nou, en? Maar hij heeft hem ook losgelaten, want voor hem is die wereld, die mensheid, dood. En als je gered wil worden, ja, dan moet je dus zien dat je leven ontvangt. En dat kan, want dat is wat God geeft. Maar niet aan alle mensen. Die vergeving is voor alle mensen. De schuld van alle mensen is weggedaan. Kort, ik zeg ook wel eens, hij stierf voor alle mensen. Zo staat het ook gewoon in Romeinen 5 natuurlijk. En 2 Korinthe 5. Hij stierf voor alle mensen. Maar hij leeft voor de gelovigen. En daarom wordt hij opgeroepen om tot geloof te komen. Niet om deel te krijgen aan vergeving van zonde, maar om deel te krijgen aan eeuwig leven. En dat leven zou in stand gehouden moeten worden. Misschien vindt u dat vanzelfsprekend, dat leven dat wij door wedergeboorte ontvangen, dat blijft. We noemen het per slot, omdat de Bijbel het zo noemt, eeuwig leven. En dan zeg ik, ja, dat is het ook. Maar de andere kant is dat alles in deze oude wereld nou eenmaal voorbij gaat. Omdat het zich niet in stand kan houden. En heel onze levenspraktijk, onze levenswandel, is primair, ik bedoel van de natuurlijke mens gewoon, hè, is primair erop gericht om dat leven in stand te houden. En sommigen beschouwen het als een goddelijke roeping. En als ze niet christelijk zijn of niet religieus, dan zien ze het nog net hetzelfde, dus het maakt niet eens verschil. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het geen christelijke leer is dat je moet proberen het leven in stand te houden. Toch? Dat doen dieren ook, hoor. Die gaat het maar om één ding. Het leven in stand houden. Dus eten en drinken en er was nog iets. Nou ja, toch moet in stand gehouden worden. Heeft Freud mij verteld. Nou goed, en dat doen ze dus. En wij mensen doen dat ook. Maar dat is niet een goddelijke roeping of zoiets. En ook geen religieuze activiteit. Echt niet. Sterker nog, het is een werk wat tot mislukken gedoemd is. Daar komt sowieso een eind aan, je gaat het niet redden. Je kan er ook beter niet aan beginnen, zei de prediker. Aan het leven, zei hij. Hè? Hij zegt, beter om niet geboren te worden. Dan hoef je al die ellende ook niet te zien, schrijft hij. Mijn oom zei het trouwens ook, hij zei, alle mensen willen oud worden. Maar laat ik je nou één ding zeggen, begin er niet aan. Nou ja, toen was het te laat, dus ja. Dus vooruit maar weer. Jij gaat dat niet redden. Maar wat nodig is inderdaad niet alleen dat je geboren wordt, maar dat het leven in stand gehouden wordt. En eeuwig leven is dat leven wat wij ontvangen door geloof. Dat wil zeggen, niet als een vanzelfsprekendheid, maar als een werk Gods. Op grond van geloof schenkt God ons eeuwig leven. U weet het, de genadegift Gods is het eeuwige leven. En hij voedt dat. Hij onderhoudt dat. Nou ja, de bedoeling is wel dat wij dat voedsel ook tot ons nemen overigens. Maar in principe, het is eeuwig leven omdat het inderdaad niet beheerst wordt door de dood. Maar daar gaat het altijd over. Het onderhouden van dat leven. En God is het die dat doet. En dat betreft niet het oude leven, maar het betreft dat nieuwe leven. En dat is wat geïllustreerd wordt in deze geschiedenissen. Het volk is uit Egypte getogen, of trekt uit Egypte, moet dan eerst door die Schelzee, dat is de dood overwinnen toch? Dan moet het in de woestijn voedsel hebben, dat is het niet. Dus de dood moet overwonnen worden door dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. En ik leen maar even de termen weer uit Johannes 6. Ze moeten voedsel krijgen en dan krijg je hetzelfde verhaal nog een keer. Nee, het wordt wat vervelend, maar omdat je het goed zou begrijpen dus. Hè? Je krijgt het nog een keer, alleen nou gaat het over iets te drinken hebben. En dat is in principe is dat water dus. We hebben misschien had je dat nog niet afgevraagd, maar er staat in het voorgaande hoofdstuk over dat manna, dat ze het ook op allerlei manieren bereiden en bakten en kookten. Maar u begrijpt dat je daar toch ook al water voor nodig hebt. Dus ja, je moet toch water hebben en in een woestijn. De woestijn is een woestijn omdat een mens daar niet kan overleven. Althans niet met een groep. Wat is het dan? Individueel zal het net gaan, zo hier en daar, maar zon onbevolkt en niet in cultuur gebracht en dus kan de mens er niet van leven. Hij kan alleen leven als hij in het zweet zijns aanschijns de aardbodem bewerkt. Als je dat niet doet, wordt het heel moeilijk. En dan heet het woestijn of wildernis al nagelang. Maar nu krijgen we van doen met dat ze nog te drinken moeten hebben. En daarna wordt het verhaal wel erg eentonig. Dus toen heeft men de volgende pericoop maar in hetzelfde hoofdstuk opgenomen. Want dan hebben we ook nog van doen met de vijand die uit is op onze dood. Nou, die van Israël. En dat is Amalek. En dat is vanaf vers 8 van Exodus 17. Heb u dat? Zodat je episode voor episode van doen krijgt met hetzelfde beginsel. Die strijd tegen de dood. Dat wil zeggen het in stand houden van het leven. En de strekking van al die pericopen is, dat doet de Heer. Die geeft wat daarvoor nodig is. En dat het van onze kant ook niet nodig is om te murmureren, om ons beklag te doen. De Heer doet het. Ook zonder dat wij erom vragen. Heb je dat nog? Wij zouden in volle blijdschap onderweg gaan naar het beloofde land, in het vertrouwen dat de Heer ons zegent. Dat is toch wat wij de Israëlieten kwalijk nemen, dat ze door die zulke grote wonderen geholpen worden van Gods wegen en daarna ontevreden zijn. En zich zorgen maken over de volgende fase. Dat zou niet nodig zijn. Dat is wat misschien de natuurlijke mens doet. Vreemd genoeg, dieren doen dat ook niet trouwens. Die maken zich geen zorgen over een volgende fase. Die, als ze te eten hebben en te drinken gehad hebben, dan gaan ze rustig slapen. Of liggen, of wat ze maar doen, maar weet ik veel. Totdat ze weer honger krijgen, dan wordt het weer een beetje urgent, maar eerder niet. En wij mensen maken ons zorgen om de toekomst. Wij bouwen aan een toekomst. Sterker nog, wij moeten bouwen aan een betere toekomst. Hè? Toch? Vroeger was ons verleden het probleem, maar bij de natuurlijke mens is nu de toekomst het probleem. We moeten ons er vooral ook tegen verzekeren en we moeten onze pensioenen veiligstellen en wat we allemaal maar moeten, want we bouwen aan een toekomst, want wij vertrouwen het zaakje niet. Nou ja, terecht dat je het zaakje niet vertrouwt natuurlijk. Het is deze oude wereld, de ellende komt toch. Dat is wat in de Bijbel staat. Ja, ik weet dat het zwartgallig klinkt, maar ja, het staat zo in de Bijbel. Zo is het leven. En het alternatief, het enige alternatief is dat we ons vertrouwen zouden stellen op het woord van de Heer. En die doet dingen die wij niet bedenken kunnen. Nee, ik kreeg van de week nog een oproep om te bidden voor het een en ander. En vooral voor de therapeut. En dat de medicijnen maar mogen aanslaan, moet ik voor bidden. Voor de handen van de chirurg moet ik bidden. En weet je veel wat? Waarmee maar gezegd wil zijn dat wij de Heer voorschrijven op welke wijze wij vinden dat hij de hulp moet verlenen. Enzovoort. Ik denk toch dat je God dan een beetje krap neemt hoor. Dat je toch weer hem erg naar beneden haalt. Alsof God de handen van de chirurg en de therapie en de medicijnen nodig heeft om iemand te genezen. Toch? Ja, soms doet hij dat misschien wel, dat weet ik niet. Ik kan het ook nooit controleren. Maar in de Bijbel komt dat niet voor zover ik weet. Dus ja, ik heb daar altijd problemen mee. Nee, ik begrijp het wel, maar wat ik ervan begrijp is dat men vindt dat God moet doen wat wij vinden dat hij doet. En ook wij schrijven ervoor hoe hij het doen moet. Ik heb dat lef niet. Je kan het mij wel vragen of ik daarvoor wil bidden, maar ga ik niet doen. Ik durf dat niet. Ik heb God hoger. Begrijp je wel? Ik denk altijd dat hij wel tegen ons zegt wat wij doen moeten. Of hij moet toch methode hebben om ons dat duidelijk te maken, op wat voor manier dan ook. En als wij wat van hem moeten, dan moet je het ook bij hem laten om te doen zoals het hem goed denkt. En ik denk niet dat hij het zo moeilijk doet om het hele verhaal tot stand te brengen via onze zogenaamde medische wetenschap enzovoorts. Zo werkt dat toch niet? Dat is toch niet bijbels? Ik vermag die dingen niet te begrijpen. Maar dat vind je hier bij Israël ook, hè? Die, van moment tot moment zeggen ze, nou moeten we dit en nou moeten we dat. En nou ja, ik zou zeggen, wacht nog even af. De Heer heeft beloofd je naar het beloofde land te zullen brengen. Vooralsnog heeft hij dat gedaan. Dus doe maar. En de aardigheid zou geweest zijn, als ze dat vertrouwen zouden gehad hebben, zouden ze toch binnen redelijke tijd, nou ja, 2 jaar is wel lang. Maar zouden ze toch binnen 2 jaar het beloofde land zijn binnengegaan. Maar dat vertrouwen hadden ze niet. En toen werd het dus 40 jaar. Sterker nog, het werd pas de volgende generatie, zodat de Heer zijn woord gestand heeft en zegt, ik zal dit volk daar brengen. En dat deed hij ook. Maar van al die 600.000 mannen, of hoeveel waren het dan? Van al die 600.000 mannen waren er maar 2 die in het beloofde land aankwamen. En de rest niet. Maar ze hadden zich er niet mee moeten bemoeien. Ze hadden het maar voor lief moeten nemen. God doet het nou eenmaal zo. Hij bewijst dat hij dat ook doen kan. Enzovoort. Hij heeft het beloofd. Bovendien is de vervulling van wat hij meer dan 400 jaar tevoren al aan vader Abraham verteld had. En de documenten die nagaande waren in hun midden. De papieren. Nou ja, de tabletten. De kleittabletten. Uit Genesis, die boeken waren in hun midden. Dat is het familiearchief wat mede overgeleverd is. En wat uiteindelijk onder de verantwoordelijkheid van Mozes is terechtgekomen. Dat is het boek Genesis. Dus ze konden die dingen allemaal weten. Maar we deden het gewoon niet. En dat is het dan. Nou ja, en in onze dagen gaat dat net zo, hè. Er zijn zoveel dingen die de gelovigen ook vandaag kunnen weten, maar ze weten het niet. En ze hebben er ook geen belangstelling voor, ze willen het niet weten. En ze maken hun eigen plannen en vinden dat God het maar moet doen, terwijl God gezegd heeft van altijd, dit is wat ik doe en zo doe ik het. En dat geldt voor dingen als bijbelkennis ook hoor, overigens. Komt vaak genoeg... Komt het voorbij dat mensen nou weer iets ontdekt hebben, ze hebben nieuw licht gekregen en de Heer heeft er laten zien dat zus en zus en zo. En of het is volstrekte onzin omdat het in strijd is met de Bijbel, of ik wist het al. Omdat ik het gewoon uit de Bijbel heb en ik was ook niet de eerste, want voor mij en voor ons en even voor ons hebben ze ook de Bijbel bestudeerd. Maar waarom weet men dat niet? Waarom denkt men dat het nieuw is? Omdat men gewoon niet naar de Heer luistert en geen belangstelling heeft voor dat woord. En zo gaat het altijd, hè? En dus met dit volk hier ook zo. Begint er weer zo'n fase, je snapt niet waarom. Je bent een paar dagen verder, nou hooguit een paar weken, maar veel meer kan het niet zijn. En dan staat er, toen twistte het volk met Mozes en zei, geeft gij lieden ons water, geeft gij lieden meervoud. Dus Mozes en Aaron en inmiddels hebben we ook Mirjam dan maar in de trits, zo heet dat, opgenomen in het trio. Geeft gij lieden ons water dat wij drinken. En Mozes zei, wat twist gij met mij? En waarom verzoekt gij de Heer? Zo van, de Heer gaat dat heus wel doen. Maar daar hoef je geen ruzie om te maken. Want de uitdrukking, waarom twist gij met mij, staat parallel aan, waarom verzoekt gij de Heer? Want het twisten met Mozes is de Heer verzoeken, want Mozes is die dienstknecht van de Heer. En hij zegt niet, hoezo bij mij, dan moet je bij de Heer wezen. Dat is niet wat hij zegt. Hij zegt, je maakt ruzie met mij, maar je maakt daarmee ruzie met de Heer. Laat het aan de Heer over. Komt goed. Maar ze bleven murmureren. En daarna komen wij in vers 3. Wat wist gij met mij, wat verzoekt gij de Heeren? Is in de praktijk dus gewoon hetzelfde. En dan volgt vers 3. Toen nu het volk al daar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en het zeide, Waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? U begrijpt dat ze er helemaal geen vertrouwen meer in hebben. Ik vind dat tamelijk onverklaarbaar waarom dat zo is, maar ze hebben er geen vertrouwen in. En daarmee geen vertrouwen op de Heer, hoewel die zich bewezen heeft. En zo riep Mozes tot de Heer, zeggende: wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan of zij zullen mij stenigen. Want feilen is falen, dat is iets mankeren. Dat is eigenlijk gewoon ontbreken, ja. Er feilt niet veel aan, of mooi vertaald hoor. Er feilt niet veel aan of zij zullen mij stenigen. Dat is typisch Israëlitische gewoonte, denk ik wel eens, stenigen. Het is dan ook inderdaad in de wet opgenomen, stenigen. Als je Joden kwaad maakt, dat mag je niet zeggen, dat weet ik, maar ja. Als je Joden kwaad maakt, beginnen ze met stenen te gooien, dat weet je.
Bij David begonnen.
Ja, hè? Ja, stenen gooien. Het is nog steeds traditie. Als je het niet gelooft, dan moet je maar eens een keer op de Sabbat je begeven door, hoe heet dat, Mea Shearim, door de Joods-Orthodoxe wijk in Jeruzalem. Daar merk je het wel, ja. Ja, toen bouwden ze daar een nieuwe wijk, vlak naast die wijk Mea Shearim, waar ze met stenen gooiden. Dus. En die nieuwe wijk, dus werden daar huizen aangeboden met de mededeling op een steenworp afstand van Mea Shearim.
Ja, er zijn altijd die mommen brand, ja.
Ja, dit is ons echt verteld.
Ja.
Ja. Nou ja, stenen gooien. Nou, ze doen het in Nederland ook, hoor. We rukken de stenen uit de straat.
Ik weet niet of er nog stenen zijn.
Ja, maar we zullen het. Dat we het over voetbal hebben, vind ik niet erg. Maar dan moet je niet. Toen zeiden de Heeren tot Mozes: ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u uit de oudsten van Israël. Mind you, er was nog geen raad van oudsten. Daar is pas sprake van in het volgende hoofdstuk. Ligt ook namelijk voor de hand trouwens. Het idee is namelijk dat als je een raad van oudsten wil instellen, of oversten over het volk, dan kan je dat wel doen, maar dan moet je ze eerst hebben. En dat is het bezwaar van de democratie van tegenwoordig. Men wil oudsten aanstellen over het volk, maar men heeft ze niet. Dus iedereen kan zich kandidaat stellen en dan wordt hij aangewezen, komt er een stempel op, jij bent een oudste. Maar dat is hij niet. Wat een flauwekul, er komt gewoon zo'n stempeltje op. Begrijp je wat ik nu zeg? Ja. Maar van nature zijn ze de oudsten van Israël. De hoofden van de verschillende families, de huizen van Israël. Later heette het de vorsten uit Juda, als het tenminste binnen het Joodse volk is, of de stam van Juda. Neem met u mee uit de oudsten van Israël en neem uw staf, want die vertegenwoordigen dan Israël, hè, als oudsten van het volk, en neem uw staf in uw hand, dat ding dat kent u langzamerhand, hè. Neem uw staf in uw hand waarmee gij de rivier sloeg, dat ding dus, hè, en ga heen. Ik denk nog altijd dat het dezelfde is als de staf van Aaron. Ja. Omdat het een symbool is van herderschap, van leiderschap dus, de staf, de scepter, wat het maar is, de staf. Het is dus, als die van Mozes is, is die van Aaron, want Aaron was de oudere van de twee en die was hoofd van de stam van Levi. En dus is het dezelfde als de bloeiende staf van Aaron later, want het waren de staven van de stammen van Israël. Nou goed, neem die staf die je ook uitgestrekt had over de Schelfzee. over de rivier in de zin van de wateren. En dan staat er, zie, ik zal al daar voor uw aangezicht staan, op de rotssteen in Horeb. Die is trouwens ook al aardig, dat het heet Horeb. Want Horeb wordt vertaald met opdrogen. Horeb staat ook voor droogte of voor vernietiging. In het algemeen, opdrogen is de neutrale vertaling, uitdrogen is een wat negatievere. En dan wordt het iets als vernietigen en soms wordt het ook vertaald met zwaard, als embleem van vernietiging. Te kortom, Horeb is een deel, is een beeld van de dood, dat is wat de naam is. Dood, Horeb. Of horror daarmee te maken heeft, wie zal het zeggen, ik weet het niet. Maar dat is wat het betekent. En voor de goede orde, blijkbaar, dat is de algemene gedachte, was de naam Horeb de naam van het hele gebied waarin de berg Sinaï lag. En daarom zijn de namen Sinaï en Horeb verwisselbaar. Want in Horeb is, in het gebied van Horeb is een berg en die heet Sinaï. Mag niet al te moeilijk zijn. De uitwisseling van geografische aanduidingen, dat komt zo vaak voor. Dan heb je naam van een grotere gebied en daarbinnen is een kleinere gebied met een eigen naam. Maar uiteindelijk van een heel klein gebied of een stad of een dorp. En het heeft weer een andere naam, maar die namen zijn in de praktijk uitwisselbaar dan. Denk maar aan Edom, Seir, Teman, Bosra, nog eens wat. Paran, ja zeker, Paran. Ik kan zeggen, er moet er nog één wezen. En als je al die namen gevonden hebt op de kaart, dan begrijp je dat het gaat om een en dezelfde plek. Uiteindelijk. Nou, één gebied. En sommige locaties zijn daarin dominant. En dat zie je ook zo. Horeb is het gebied en Sinaï is de naam van de berg die daarin dominant is. Alleen doet zich nou het merkwaardige verschijnsel voor dat er sprake is van de rotssteen. Ik zal al daarvoor uw aangezicht staan op de rotssteen in Horeb. En gij zult op de rotssteen slaan. Het neemt niet weg dat we een paar hoofdstukken verder zijn bij een berg. Die zo heet, die Sinaï heet. En ook in een gebied bovendien dat dan nog Sinaï heet, want dat is niet alleen de bergtop, het zijn ook de berghellingen en de ruimte daar eventueel omheen. Het heet allemaal Sinaï, maar Horeb is dan het grotere geheel. En de aanduiding de rotssteen in Horeb, ja, het zou kunnen betekenen dat Horeb en Sinaï zelfs identiek zijn, dat het een en dezelfde rotssteen, namelijk een en dezelfde berg, is. Hoewel de opvatting bestaat, maar dat is uit waarneming van de locatie, dat er twee bergtoppen zijn. Naast elkaar. Dan krijg je iets als één gebergte met twee verschillende toppen daarin. Dit is helemaal niks bijzonders hoor, wat ik nu zeg. Dat komt zo vaak voor en vaak met nog veel meer oogten. De berg Hor, trouwens, van in de Bijbel heet het zo, de berg Hor, die van Aaron, weet u wel, waar Aaron stierf en waar hij opgevolgd werd door Eleazar. De berg Hor bij Petra, tegenover Petra, Sela, die heeft inderdaad ook twee toppen. Er bestaat zelfs de idee dat de uitdrukking berg Hor eigenlijk een beetje flauwekul is, want die uitdrukking staat weliswaar in uw Bijbel, maar het woord berg in de uitdrukking berg Hor, het woord berg is de vertaling van het woord Hor. Het staat er namelijk twee keer. Daar staat hor, hor. Hor, hor. En dat zal... En een commentaar erop luidt... Hij heet hor, hor, omdat het twee bergen zijn. Althans twee bergtoppen. En dat zou kunnen. Maar wie moet dat controleren alsnog? Wie moet het vaststellen? Maar hij heet inderdaad hor, hor. Een dubbele berg. Dus eigenlijk, zo is het te lezen. Als u zou willen. Dit is Horeb. Toen maar. Maar het wordt vertaald met droogte. Als woord. Zie, ik zal wel daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. Kennelijk toch een bekende. De rotssteen in Horeb. Niet op een rots. En gij zult op de rotssteen slaan. Ik wijs er trouwens op dat we zijn hier nog in Rafidim. En pas in hoofdstuk 19 komen ze bij de berg Sinai. En later heet die Sinai bij gelegenheid ook Horeb. Zodat je ziet dat Horeb de uitdrukking is ter aanduiding van een veel groter gebied waarbinnen de berg Sinai ligt. Maar er is hier nog een rotssteen. Kennelijk een hoogte. In Horeb, in wat heet Horeb, dus toch in de buurt van Sinai, maar minstens één dag reizen vandaan, zoiets. Nee, ik moet zeggen hoogstens één dag reizen vandaan, dat moest ik zeggen. En er staat er zo, en gij zult op de rotssteen slaan, terwijl de Heer daarop staat, zult gij op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. En dat is wat Mozes deed. Kortom, de Heer stond bij gelegenheid op die rotsen. Ik neem aan dat dat dus de wolkolom was die op die rotssteen stond. Zo kun je dat zeggen, toch? En Mozes sloeg op de rots met de staf. En vervolgens kwam er water uit die rots. En dat is wat Mozes deed voor de ogen der oudsten van Israël. En hij noemde de naam die plaats Massa en Meriba, vers 7, om de twist der kinderen Israëls, en omdat zij, of namelijk omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende, is de Heere in het midden van ons of niet? Dat wil zeggen, ze twijfelden aan of de Heere in hun midden was. Want Massa wordt vertaald met verzoeking, omdat zij de Heere verzocht hadden, dat is het woord Massa. En de twist, dat is het woord Meriba in ditzelfde vers. En sindsdien heet het Massa en Meriba omdat het lekker bekt, want het allitereert natuurlijk. Hè? Massa en Meriba, twist en verzoeking. Andersom, verzoeking en twisting. Dat is wat het is. En vervolgens wordt deze geschiedenis dan aangehaald, inderdaad, in het Nieuwe Testament. En er wordt gezegd dat wij de Heere niet zouden verzoeken zoals Israël het deed in de tijd bij Massa en Meriba. Wat je eruit moet concluderen, is dat deze dingen inderdaad ook op ons van toepassing gebracht worden. Met als waarschuwing, denk erom, je bent al uitgeleid uit de dienst, uit huis uit Egypte, maar je moet je niet met de gang van zaken bemoeien, de Heer zal voor je zorgen. Dat is het. En zo staat het in het Nieuwe Testament. Waarschijnlijk is het belangrijkste schriftgedeelte in dat verband 1 Korinthe 10... Zo ongeveer vanaf vers 1. Ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren. Aan wie schrijf je dat eigenlijk? Alui in Korinthe. Waren dat dan Israëlieten? Toch? Toch eigenaardig? Nee, oké, okay, dat hoeft niet, want je kunt zeggen onze vaders, dat kan natuurlijk slaan op Paulus en Sosthenes, die geacht worden te zijn de schrijvers van deze brief, volgens 1 Korinthe 1 vers 1. Dat waren het hun vaders, maar was Sosthenes dan ook een Jood, een Israëliet? Dan wordt het toch enigszins ingewikkeld, hè? Maar goed. Ik wil niet dat gij onwetend zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren. In de zin van overschaduwd werden door de wolk. Bij elkaar hoorden. En dat wil zeggen dat ze gemeenschap hadden aan, deel hadden aan die wolk die nou eenmaal de weg leidde uit Egypte naar het beloofde land, naar Canaan. En dat allen door de zee doorgegaan zijn, ja logischerwijs, want de wolk ging door de zee en de Israëlieten dus ook. Allen bij elkaar, collectief, als een geheel. En dat allen in Mozes gedoopt zijn, zonder nat te worden, want er staat dat ze op het droge gingen enzovoort. Nou goed, je moet eruit even uit concluderen, anders moet je het ergens anders doen, maar je kan het net zo goed hier. Dus je moet eruit concluderen wat het woord dopen eigenlijk betekent. Die is makkelijk genoeg. Doop betekent eenwording. Eenwording met. Doop in is eenwording met. En daarom kun je in Mozes gedoopt zijn. Dan word je één met Mozes, krijg je deel aan Mozes. Dan ga je waar Mozes gaat enzovoort. En dan sterf je waar Mozes sterft trouwens, maar toen maar weer. Zoiets. En daarom zijn wij in Christus gedoopt. Dat is Johannes. Nee, sorry, dat is Romeinen 6. Daar staat het, we zijn in Christus gedoopt en dat gaat niet over water. Niet over een klein beetje water, ook niet over een heleboel water. Het gaat überhaupt niet over water, het gaat over Christus. Wij zijn in Christus gedoopt, wil zeggen, wij zijn in Christus ondergegaan, opgegaan, hoe heet dat? We zijn met Christus verbonden, dat is wat het is. Dat is de echte betekenis van baptizo. Onthoud die vooral goed, hè. En dus ze waren in Mozes gedoopt, wil zeggen, ze hadden deel aan Mozes. Ze waren als het ware één plant geworden met Mozes. En wij zijn gedoopt in Christus, want wij zijn, Romeinen 6 weer, één plant geworden met Christus, staat de vertaling. Onthoud dat vooral goed, hè. En begrijp me niet verkeerd, ik wil niet zeggen dat waar het woord dopen voorkomt in het Nieuwe Testament, dat het dan overal niet over water zou gaan, dat is ook niet zo. Soms gaat het over water, jawel. Dat hangt van de context af. Maar hier is het, ze waren onder de wolk en door de zee en ze waren allen in Mozes gedoopt en in de wolk gedoopt en in de zee gedoopt. Maar nogmaals, zonder nat te worden, want daar heeft het niet mee te maken. Ze hebben ditzelfde allemaal beleefd, ze hebben hier een deel gekregen. Aan die verlossing die daar tot stand kwam, ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. En voor de goede orde, de lange zin van de apostel Paulus is nog niet ten einde, maar het komt erop neer dat ze hadden allemaal deel aan deze zegeningen, maar toch, God heeft aan het meerderdeel van hen, vers 5, geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. Dat wil zeggen, er is een generatie overheen gegaan en al die lui die aan deze dingen deel hadden, zijn allemaal in de woestijn gestorven op 2 manna. Dat wil zeggen op, Jozua en Caleb na. En alle anderen zijn in de woestijn omgekomen. Thema ook in Hebreeën hoofdstuk 4, waar het toegelicht wordt nog, hè. Ondanks dat ze daarom delen hadden, dat allemaal hadden meegemaakt, kwam het met hen niet goed en had de Heer aan hen geen welgevallen. De vraag is, hoe het met ons is, want wij zijn verlost geworden. Maar de vraag is of de Heer een welgevallen aan ons heeft. Want het doel was niet maar dat je uit Egypteland zou uitgeleid worden. Hè? Het doel was dat je naar Kanaan zou gebracht worden. Nou, die erfenis die voor u bewaard wordt in de hemel zijnde het betere vaderland. Dat was 1 Petrus 1 en Hebreeën 11 bij elkaar. En dat is wat hier de Korintiërs voorgehouden worden. En let even op die geschiedenis. Deze dingen, vers 11 staat het, hè. Deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Wij worden gewaarschuwd, dus. En voor dat doel is het ook opgeschreven. Voor nog wat meer denk ik dan dat, maar in ieder geval, dit is wat er staat. Wij zouden eruit leren. Kortom, ze waren alle in Mozes gedoopt en in de wolken, in de zee, hadden het allemaal meegemaakt. En wat daarna gebeurde, weet u, en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben, 10 vers 3, dat was het manna uit Exodus 16. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots. Dat is Exodus 17, waar we nu zijn. In die volgorde achter elkaar deze hoofdstukken uit Exodus. Dat is wat hier wordt aangehaald. En het heet geestelijke spijs en het heet geestelijke drank, omdat er wat bijzonders was aan die spijs, want het viel maar zo uit de hemel en tot vandaag weten we niet wat het was. Althans niet fysiek, we weten niet wat het was. Het leek op korianderzaad. Men zegt dat is zo groot als een peperkorrel. Peperkorrel, dan vraag ik me altijd weer af welke peperkorrel, maar doe maar. En het smaakt dan weer niet als een peperkorrel, gelukkig. Het was dan weer wat zoetig. Maar we weten niet wat het was. En vandaar geestelijke spijs met een geestelijke oorsprong. En hoe nou uit de top van een berg, uit de top van een steenrots water kan komen, dat begrijp ik ook niet. Nou ja, iemand heeft eens een keer geprobeerd mij uit te leggen hoe dat dan zit. Dan zit dat lager en dan staat het onder druk en dan komt het naar boven. En als je daar een gaatje maakt, komt het daaruit, spontaan. En zo zeg ik, ja, dat zal wel. Ze hebben mij wel meer dingen uitgelegd over de natuur enzovoort. Ja, zuster, dat moesten wij vroeger lezen. Elke jongen moest dat weten, maar ik begrijp er nog steeds niks van. En ik, achteraf denk ik ook, och, ik wil het eigenlijk niet weten ook hoe het werkt. Maar goed, dat het een wonder is, ik hoop dat dat wel duidelijk is. En daarom heet het zo. Geestelijke spijs en geestelijke drank heet dat. En ze hebben er allemaal deel aan gehad. Alleen waar ik het over moet hebben nog even vanavond, dat is dat het bijstaat in vers 4. Zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En daar hangt een heel verhaal aan. Dus ja, dat moet ik dan maar even vertellen. Maar ik vertel u eerst wat ik ervan denk. Dat is makkelijker. En het antwoord is, wat ik ervan denk, nou niet veel. Want ik heb het gewoon opgezocht, die geschiedenis. En die begint met, in Exodus 17 vers 1, begint met daarna. En als je dat anders vertaalt, staat er, en vervolgens. Dus het volgende. Na de geestelijke spijs, na het manna, volgde het verhaal over het geestelijk water. En dat volgde dus. En ik denk niet dat het moeilijker is. Het probleem is dat men het moeilijk gemaakt heeft. En de oorsprong daarvan ligt, naar mijn beste weten, in de Joodse traditie. Die heeft ervan gemaakt, die hebben dus overigens 1 Korinthe 10 niet hoor. Officieel niet tenminste, daar komt het niet uit. Maar die hebben ervan gemaakt, ergens, en ik geloof dat Flavius Josephus het ook, ik ben nog even kwijt, maar ik geloof dat Flavius Josephus dat ook al meldde, dat die steenrots uit Horeb, die hier geslagen is in Exodus 17, dat die steenrots op een of andere wijze de kinderen Israëls achtervolgde tijdens hun woestijnreis de komende 40 jaar. En overal dus waar de Israëlieten gingen, daar volgde die steen, zodat ze altijd hun eigen waterbron bij de hand hadden. En men zegt dan dat Paulus zo aan de uitdrukking komt in 1 Korinthe 10. Want christenen laten zich soms leiden door wat de Joden te zeggen hebben erover. Soms terecht, denk ik, maar soms ook niet. Je moet er voorzichtig mee wezen, maar men zegt ja, heeft hij uit. De steenrots die volgde, dat is de Joodse traditie. Dus die steenrots die achter eraan kwam. En waar de Joden het precies vandaan hebben, verder weet ik ook niet. Maar wij hebben hier onze Bijbel voor ons. En ik lees gewoon daarna. We hebben net een manna gehad en een gomer. Verdag. Ik heb ze dokteren mee, weet u wat dat. En een gomer is het tiende deel van een eva. En daarna toog de ganse vergadering van de vervolgens. En toen volgde de geschiedenis van de rotssteen in Horeb. Ik heb daar geen moeite mee. Er volgde zoveel. Ik bedoel, ze gingen Egypte uit en toen volgde het verhaal over het doortocht door de Schelfzee. En toen volgde het verhaal van Mara en Elim. En toen volgde het verhaal van het manna. En toen volgde nog de steen, rotssteen bij Horeb. En dat was het dan. Dus ik heb daar verder helemaal geen problemen mee. Maar het punt is dan vervolgens weer dat het idee van de steen die volgde, dat komt dus elke keer boven als men 1 Korinthe 10 leest en men is enigszins op de hoogte van wat er zoal aan commentaar gegeven is in de loop der tijd op het vers. En vervolgens heeft men daar ook weer een verhaal aan gehangen. Namelijk, de steen bij Horeb zou dan de steen geweest zijn. Daar moet je wel erg lang voor doorgeleerd hebben als je het mij vraagt. Maar de steen bij Horeb uit Exodus 17 zou dan weer de steen zijn uit Bethel. Uit de geschiedenis van Jacob toen hij vluchtte naar oom Laban. Daar lag daar die steen. Hij zette hem overeind, zalfde hem. Nee, hij ging er eerst op liggen. En had een schone droom. En de andere dag zette hij de steen overeind en zalde hem. En toen hij 20 jaar later terugkwam van oom Laban, heeft hij de steen nog eens bezocht. En toen, als een soort familiair stuk, hoe heet het, familiair stuk. En daarna, toen Jacob en de hele familie met Jozef en al in Egypte terechtkwam, hebben ze die steen meegenomen naar Egypte. De steen, de rotssteen van Israël, die komt, de uitdrukking komt in de geschiedenis van Jozef ergens voor, de rotssteen Israëls. En dat zou dan die steen zijn. Als je van niks weet, denk je dat het gewoon over de Heer gaat, hoor, de rotssteen Israëls. Hoeveel teksten wil je hebben? Waar de rotssteen van Israël gewoon de Heer zelf is. Maar goed. Zouden die steen dan meegenomen hebben en toen bij de uittocht uit Egypte hebben ze niet alleen in een kist het lichaam van Jozef meegenomen, maar toen hebben ze ook de steen meegenomen. En toen ze in Horeb waren of bij Horeb of waar dan ook, toen zei de Heer, wacht even, dan ga ik daar even op staan. En dan sla jij erop, Mozes, en dan en dan is dat allemaal dezelfde steen. En die steen zou hen dan achtervolgd hebben tot in het beloofde land. En nog weer later zou minstens één koning uit Israël, althans bij die steen, bij een pilaar staat er in de Bijbel, maar er zou dan die steen geweest zijn, gezalfd zijn geworden. En die steen is dan daarna weer meegenomen door Jeremia naar Ierland. En dat is dus de Coronation Stone van de Britse, zou ik maar zeggen, die inmiddels trouwens in Schotland, in Edinburgh, ligt. Daar zit inderdaad een barst in en dat zou dan die zou Mozes er dan met de staf ingeslagen. Nee, serieus. Ik vertel het ook zo serieus mogelijk. Die zou Mozes dan steen geslagen hebben en daar zou dan al, nou ja. Nou, ik geloof het niet. Zo zit dat gewoon. Ik geloof dat niet. Ik vind dat wel zo ver gezocht. Dat lijkt mij zo niet het geval geweest te zijn. Het is wel een mooi verhaal, dus het is zonde om het niet te vertellen. Maar het is een mooi verhaal. Maar hoe je zelf een verhaal kunt bedenken en dat kunt vastpinnen hier en daar. Het is net of je slingers ophangt en hier en daar moet er dan een punaise in. En waar vind je een plek of waar vind je een bijbeltekst die je in de reeks kunt gebruiken? Ik vind het een zwak verhaal, omdat er geen systematische opbouw in zit. Omdat het achteraf een theorie is die kennelijk dan teruggevonden moet worden enzovoorts. Wat je eraan overhoudt vind ik interessant genoeg. Dat is het verhaal dat in de geschiedenis van Israël stenen een belangrijke rol spelen en dat het uiteindelijk toch altijd gaat over één en dezelfde steen. Niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Want die steen is natuurlijk in Bethel, waar Jacob op sliep, een beeld van Christus. En de opgerichte steen, eigenlijk van Jezus moet je dan zeggen, en de opgerichte steen, gezalfd en wel, is een type van de opgewekte Christus, uiteraard. Waarna volgt de periode van 20 jaar bij oom Laban, zijn er uitbeeldingen van de 2000 jaar populair, onnauwkeurig gezegd, van onze bedeling. Ja, dat is allemaal zo, ja. En dat de koningen gezalfd worden op of bij zo'n steen, Ja, want de steen staat voor onvergankelijke dingen, voor normen en waarden die beklijven, die blijven, en dus staat voor God zelf, of anders voor de Messias. En die noemt zich dan ook de rotssteen Israëls, de boeken van Mozes, echt wel. En de geslagen steen hier, dat is uiteraard een beeld van de dood van de Heer Jezus. Die geslagen en gedood werd. En uit zijn zijde kwam water. Dat is uit een ander beeld waar ik min of meer naar verwijs. Maar ik hoop dat u hem begrijpt. Hè? Uit de dood komt leven. Het is een beeld van opstanding, opnieuw. Water uit de geslagen rots. De geschiedenis heeft een vervolg. Die kom je later ooit tegen. Dat is dat bij een andere gelegenheid, later, diezelfde rotssteen weer geslagen wordt. Om een of andere reden heeft hij dan opgehouden water te geven dus. Hè? Wat toch een beetje vreemd is als het de rotssteen was die hen volgde dwars door de woestijn. Want later hebben ze weer een keer dat ze geen water hebben, weet u nog. En dan is het weer de rotssteen in Horeb. En dan slaat Mozes hem opnieuw. Maar dat was niet de bedoeling. Hij had er alleen maar tot de steen moeten spreken. Bij de tweede keer. Ik zeg, daar komen we later tegen. Maar is niet zo, hoor, want er staat ergens in Numeri. Numeri 20 is dat. Daar zegt de Heer dat hij tot de rotssteen moet spreken. En in plaats daarvan doet hij uit, het is macht der gewoonte, denk ik. Slaat hij de rotssteen opnieuw. Het is echt een andere geschiedenis, maar op dezelfde locatie. En dat wordt hem ook aangerekend. En het heeft tot gevolg, dat staat er ook bij, in nummer 20. Er staat bij dat Mozes dus als straf daarvoor het beloofde land niet zal binnengaan. De consequentie van dat hij de rotssteen in tweede instantie geslagen heeft. Dat is nummer 20 en nummer 27 vers 14 waar dat staat en daarna nog in Deuteronomium wordt het aangehaald. En Mozes is dus inderdaad het beloofde land niet binnengegaan. Maar u moet begrijpen dat dat de uitbeelding is van het ongeloof van het Joodse volk in tweede instantie. In eerste instantie leidde het tot het slaan van de rots, hetgene uitbeelding is van hoe degene levend onder wat voor hem moest doorgaan, de Mozaïsche wet, Mozes dus. Zij doodden de Heer Jezus Christus, zij sloegen de rotssteen. Die hen verwekt had, heet dat in Deuteronomium. Maar dat is nog tot daaraan toe. Dat heet vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Maar Mozes is daarmee de uitbeelding van degene die onder de wet leefde. Het probleem is dat ze daarna in tweede instantie weer gedaan hebben. Dat wil zeggen, ze hebben de Heer Jezus Christus afgewezen en verworpen na zijn opstanding. En dat heeft tot gevolg gehad dat voor wat het Joodse volk betreft, dat nieuwe verbond niet actueel geworden is. En dat dus Mozes, die daar een beeld van was, inderdaad niet het beloofde land is binnengegaan. Niettemin, hij zal het binnengaan, maar dat is nog toekomst. Want Mozes zelf is daar niet de dupe van. Mozes hoogstpersoonlijk. Het was een profetische rol die hij speelde. Een profetische functie die hij vervulde. Met als consequentie, maar dat was ook profetisch, dat hij het land niet zou binnengaan. Hij zou het alleen van verre zien. En daar is het ook bij gebleven. Maar we komen hem in de Bijbel alsnog tegen als delend in de heerlijkheid van Christus. En inderdaad in het beloofde land, om zo te zeggen. Meer hoef ik daar nou niet van te bespreken. Maar het gaat er maar om dat de geschiedenis zich dus herhaalde. Maar daar ging het ook fout. Ook ging het ook echt fout. Maar het is sterk profetisch allemaal, deze dingen. En de steen die volgde, wel, het is gewoon een reeks van zegeningen die de Heer gaf aan Israël. Dat is waar het over gaat. En verder vind je een doorgaande lijn. Inderdaad, maar het heeft hier denk ik niks mee te maken. Een doorgaande lijn in de Bijbelse geschiedenis waarbij stenen een belangrijke rol spelen. En niet alleen in de zin van dat de Heer zichzelf noemt de rotssteen van Israël, of dat anderen hem zo noemen in de diverse gedichten, liederen, psalmen of hoe het maar heet mag. Maar ook in, dat in de geschiedenis die stenen een rol spelen. Dat was al zo in Genesis. Ik had het over Jacob die een steen overeind zette en dus overeind rolde. Maar betrekkelijk korte tijd later deed hij het weer. Want toen kwam hij in de buurt van oom Laban, weet u wel. En toen kwam hij bij zo'n cistern bedoel ik. Een kiste noemen wij het. In ander verband, maar een cisterne, dat is hetzelfde ding. Dat wil zeggen een waterreservoir in de rotsbodem die afgedekt was met een steen. En de dames die de kudde moesten hoeden en moesten drinken, die moesten wachten tot er wat meer herders kwamen, met name van het mannelijk geslacht, opdat zij gezamenlijk de steen van de bron of put zouden weghalen om de schapen te drinken. Want het was hun put, zal ik maar zeggen. En die beschermden ze tegen wat dan ook maar. En er moest de steen weggerold worden. En Jacob zegt, nou, daar wachten we niet op. Ik doe dat wel even. En toen werd hij helemaal groen, weet u wel. En wat was ook alweer. Toen barstte hij uit zijn t-shirt. En hij maakte diepe indruk op de herdernummertjes. Laat ik het zo zeggen. Maar hij rolde in ieder geval de steen van... enzovoort. Ik wou zeggen van het graf. Maar ja... Dan deed hij het wel erg snel. Maar ik hoop dat u begrijpt dat het volstrekt dezelfde symboliek is. Zo gaan die dingen. En steeds vind je zo'n steen. Of je komt bij Simson en zijn vader Manoach. En er verschijnt een engel. En dan maken ze een maaltijd. En dat zetten ze op een steen. En dan slaat de bliksem in. Of vuur uit de hemel op een steen. Enzovoort. Steen is trouwens ook een altaar. Is uitbeelding van de dienst aan God. Maar noemen ze een dienstknecht van God dan. Dat is immers Christus. Dus ja, het blijft altijd hetzelfde. Die steen die blijf je achtervolgen. Dus ik heb daar helemaal geen problemen mee met die formulering. Zie? Maar om nou te denken dat ze in de woestijn door een letterlijke steen werden achtervolgd, dan gaan we nou net iets te ver. Dat denk ik niet. Afgezien daarvan, maar nou praat ik hopelijk helemaal over mijn tijd heen. Afgezien daarvan, de vraag blijft ook altijd of die Coronation Stone die inmiddels dan in Edinburgh ligt, of dat daadwerkelijk de steen is uit Bethel van Jacob. Dan moet ik u zeggen, eerlijk zeg ik het u, Het maakt mij niet uit. Maar als je bedoelt, is het fysiek dezelfde steen? Dan zeg ik, nou, dat lijkt me tamelijk uitgesloten. Ik heb me tenminste op de hoogte gesteld van wat de geschiedenis is die erachter steekt. En het lijkt me tamelijk onmogelijk dat het dezelfde steen is. Dat kan natuurlijk wel, maar dan is het helemaal een wonder. Maar als u me los zo zou vragen, is het dezelfde steen? Dan zeg ik, ja, het is dezelfde steen. Als u maar niet bedoelt dat het fysiek dezelfde steen is. Begrijp je wat ik bedoel? Het blijft gewoon de steen die de uitbeelding is van wie Christus is. En als er onderweg wat fout gaat met die steen of je wordt gejat, oh, dan komt er een andere voor in de plaats. Dat is toch het punt niet? Het hoeft niet noodzakelijk hetzelfde ding te zijn. En iets als onderzoeken of er ergens in Israël, bij voorkeur in de buurt van een plaats, Bethel, een steengroef is of een berg is waaruit zo'n steen zou kunnen zijn voortgekomen met dezelfde chemische samenstelling, of hoe dat maar heten mag, hè. Een geologisch onderzoek naar de aard van die steen. Ja, dat is allemaal geweest. En de een zegt, ja, dat komt alleen maar daarvoor. En de ander zegt, komt helemaal niet voor daar. Komt voor in Wales. Dan denk ik, was dan toch ook een wonder dat zo'n ding dan ineens in Ierland verschijnt, als ik mij vraagt. Want het is nog een heel eind lopen, hoor. Maar goed. Maar het kan ook zijn dat ze voor de kust van Wales langs voeren en toen de steen helaas van dek gegleden is. En toen hebben ze daar aan de oever een andere steen opgehaald en zijn alsnog doorgevaren naar, ik was toen ook niet zo heel ver meer trouwens, naar de andere kant, dus naar Tara in Ierland. Hebben jullie dat? Dat maakt mij niks uit. Dat maakt mij niks uit. Voor het verhaal blijft hetzelfde. En daarvoor hoef je echt niet de steen te hebben die ze meenemen naar Egypte en die je achtervolgt door de woestijn enzovoorts. Ik denk niet dat daar enige grond voor is. Dit hele verhaal over daarna of die volgde wil gewoon zeggen, het was een aaneenschakeling van zegeningen die de Heer aan het volk gaf. Dat is de strekking ook van 1 Korinthe 10 trouwens. En dus voor ons een hele reeks van dingen. De Heer zorgde, dat was allemaal geen probleem. Maar waarom murmureerde het volk? En twisten het met de Heer. En dat is wat de Corinthiërs deden, twisten met de Heer. Die meenden ook dat de Heer het niet goed deed en dat de Heer zus moest en zo moest enzovoort. En ze bestreden elkaar onderling. Ze waren allemaal verlost, maar ze waren allemaal, de een was van die en de ander was van die. Ze waren niet gezamenlijk, ze bestreden elkaar enzovoorts. En geestelijke spijs wilden ze helemaal niet. Dat is wat Paulus zijn lever wilde, maar daar waren ze niet van gediend. Dat is het verhaal. En waar de Heer zoveel zegeningen gegeven heeft, loopt het tot niks uit. Dat wil zeggen, laat men de Heer los. Dat is de tragiek van Israël. En ons wordt het voorgehouden. Denk erom, val niet in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid. Ik dacht dat het hier stond, maar... Nou ja, hè? Zoiets stond het toch?
Ja.
Maar in elk geval, zij werden in de woestijn ter nedergeworpen. En dat is niet wat ons zou overkomen. Begrijp je me goed? Als wij wedergeboren zijn, dan hebben wij een hemelse positie. Daar kan niks aan veranderd worden. Maar het neemt niet weg dat voor ons een erfenis zou bewaard worden in de hemel. Maar die kan je missen. Dat wil zeggen, die kan je mislopen. En dat is waarvoor de Corinthiërs gewaarschuwd worden. Voor dat erfdeel die hen wacht. Dat hen zou wachten. Enzovoort. Het is maar dat je het weet. En daarom hebben we die uitgebreide geschiedenis van Israël in de woestijn. Omdat het vol zit met symboliek en met dus geestelijke waarheden, om zo te zeggen, die ons niet systematisch uiteengezet worden, waarvan het dan moeilijk is om ze te begrijpen, maar die ons geïllustreerd worden in het doen en laten van het volk en de consequenties die ze daarvan te dragen hadden. En daarom wordt die geschiedenis ook weer aangehaald in met name Hebreeën 4. Als er staat, ja, het was heus gewoon door hun ongeloof dat zij niet hebben kunnen ingaan in de rust, heet het daar, in het erfdeel. Dat is Hebreeën 4 is dat daadwerkelijk, ja. Zie je? Nou goed. Het is maar dat u het weet. Wat de Heer ons geeft is te eten en te drinken. Alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, zei Petrus in 2 Petrus 1. En daar leven wij uit. En dat is geen fatalisme, dat is geloof en daarmee nederigheid. Niet oppervlakkigheid van, och, het komt toch zoals het komt. Maar in tegendeel het volste vertrouwen op de Heer die zijn belofte aan ons gedaan heeft. En die zegt, ik zal je brengen in die erfenis die ik voor je bestemd heb. Staat zwart op wit en ik heb in het verleden, wat ons betreft, heeft hij in het verleden, in dit verleden waar we het vanavond over hadden, geïllustreerd. Niet alleen dat hij dat kan, maar ook dat hij dat doet. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij zo mogen leven aan uw hand als uw volk. Door u verwekt, in nieuwheid des levens. En we danken u dat u ons zegent, gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En dat wij mogen leven uit de vervulling van uw beloften onderweg. Nog steeds naar de vervulling van uw beloften en naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat u ons geroepen hebt tot heerlijkheid en dat het uw werk en uw eer is om ons daadwerkelijk ook daar te brengen. Daarom danken we u ook voor de gelegenheid die u ons geeft om uw woord te openen in gezamenlijkheid, om ons bezig te houden met die dingen die u duizenden jaren geleden reeds zwart op wit gesteld hebt en die voor elk mens in principe toegankelijk zijn, zodat wij daaruit zouden leren wie u bent en wat u doet. En daaruit ook met alle vrijmoedigheid onszelf zouden toevertrouwen aan u, aan uw woord, aan uw beloften, die alle in Christus ja en amen zijn. We danken u daarom voor dat eeuwig erfdeel dat u ons geschonken hebt. En vragen u, Vader, op grond van deze belofte en niet uit wantrouwen, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.